Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. Ik heb weer het een en ander even opgeschreven. Het thema van Philadelphia, ik heb het allemaal maar gewoon in mijn Bijbel er even achter geschreven, dat is verwachting. Zo hebben we gehad, Efeze verval, Smyrna vervolging, Pergamum vermenging, Thyatira verontreiniging, Sardes verzuim. Ze hadden de naam dat ze levend waren, maar ze waren eigenlijk dood. Ze hadden een wachtersfunctie, ze moesten mensen waarschuwen, maar ze deden het niet. En Philadelphia is verwachting, een gemeente in verwachting. De naam Philadelphia betekent letterlijk, phila, dat komt van het woordje philios, dat heeft te maken met liefde. Delphia heeft met broeders te maken. En de naam Philadelphia betekent letterlijk broederliefde, broederlijke liefde. En dat heeft niet alleen met het mannelijk geslacht te maken, maar dat heeft eigenlijk te maken met liefde onder alle kinderen van God. Dat was het kenmerk in de gemeente van Philadelphia. Het is ook een van de gemeenten die beschreven wordt waar Johannes eigenlijk geen kritiek op heeft. Kent u ook die andere gemeente waar hij geen op- of aanmerkingen op heeft? Wie weet van u wie die andere gemeente is? Wat denkt u? Op welke andere gemeente? Want al die andere gemeenten zeggen die, ik heb tegen u en dat gaat niet goed. Maar er is nog één gemeente waar die geen kritiek op heeft. Ja, dat is de gemeente van Smyrna, waar vervolging was. En Smyrna en Philadelphia, als je die brieven met elkaar vergelijkt, dan hebben die brieven wel veel overeenkomsten met elkaar. In beide wordt iets gezegd over de synagoge van Satan of waar Satan woont. Beide hebben te maken met een stukje vervolging. We hebben ook gezien in Sardes, die gemeente die slaapt, die wordt ook met rust gelaten. Hè? Dat is de enige brief waarvan je leest dat ze niet vervolgd worden. Satan zegt, gaat mooi zo, laat ze maar slapen. Want waar vervolging is, daar worden christenen wakker geschud. En daar gaan christenen er tegenaan. Maar als christenen slapen, dan is Satan al lang tevreden. Dan gebeurt er niks en houden zo. Nou, in deze brief noemt de Heer Jezus zich de heilige en waarachtige. Nou, dat woordje de heilige en waarachtige. Als u verwijsteksten hebt onder het stukje van Philadelphia, en ik denk dat uw Bijbel dat wel heeft, dan zult u daar drie keer het boekje Jesaja tegenkomen. Ziet u het staan? Drie keer wordt daar het boekje Jesaja aangehaald. En het is heel typerend dat de hele toonzetting van de brief aan Philadelphia de achtergrond heeft van het Jesaja-boek. En in Jesaja wordt de trooster of de Messias heel vaak genoemd de heilige God, de heilige, de waarachtige. En dat is eigenlijk, dat komt 60 keer voor, de heilige in het boek Jesaja. Zo wordt de heilige genoemd in het boek Jesaja. En dat is eigenlijk best wel heel mooi dat het Jesaja-boek een troostboek is. En dat de Heer zich zo openbaart aan de gemeente van Philadelphia. Het is trouwens ook heel mooi dat als er gezegd wordt aan, als Petrus iets zegt over de Heer Jezus, misschien wel goed om dat even op te slaan in Johannes 6, vers 69, dan haalt Petrus ook een uitdrukking aan uit het Jesaja-boek. Jesaja 6, vers 69, misschien vers 67 te beginnen, dan is de wonderbare spijziging geweest en dan gaat er Jezus uitleggen dat hij het brood is. Nou, en dan hebben de mensen eigenlijk wel genoeg, want dan laten ze de Jezus met rust. Dan verlaten ze hem. Vele keren zich van hem af, staat er in vers 66. En dan zegt de Jezus in vers 67 van Johannes 6. Jezus zeide dan tot de dwaalven, gij wilt toch ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En hebben geloofd en erkend dat gij zijt de heilige Gods. Ziet u het staan? En daar haalt Petrus een stukje aan uit Jesaja. De heilige Gods. De Heer Jezus is de heilige Gods. God zelf. Wie mij ziet, ziet de Vader. Zo openbaart de Heer Jezus zich troostend aan de gemeente van Philadelphia. En wat is geweldig dat ook wij in ons leven deze trooster mogen ervaren. Nou, het volgende wat erg naar voren komt hier, dat is dat de Heer Jezus spreekt over de sleutel. Ik heb de sleutel van David. De sleutel David. Nou, wat moeten we ons daarvan voorstellen? De sleutel David. U hoeft het niet op te slaan, maar ook in Jesaja 22 wordt over de sleutel Davids gesproken. Je zou kunnen zeggen, de sleutel van David, waarover het gaat in Jesaja, is de sleutel van de schatkamers waar David alle rijkdom bewaard heeft die hij verworven heeft. En we weten dat David in zijn leven heel veel gespaard heeft, heel veel goud, heel veel zilver, voor Salomo die daarna de tempel zou bouwen. Nou, je moet maar die sleutel krijgen. Je moet maar die sleutel tot die kluis krijgen. Wat een rijkdom. Wat een heerlijkheid. En hij had de sleutel van David. Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen, als de Heer Jezus het heeft van, hij heeft de sleutel van David, dan zou ik eigenlijk willen zeggen dat de Heer Jezus de sleutel is naar de schatkamers van God. Waar God alle zegeningen, alle mooie dingen voor ons klaar heeft liggen. Waar we het op Nieuwjaarsdag over gehad hebben, dat immens grote land, wat God ons wil geven, wat wij in bezit mogen nemen, dat kunnen we alleen krijgen door Christus. In Christus. En ja, misschien is het goed om dat vers heel even op te slaan uit Romeinen 8 vers 32. Daar word je eigenlijk elke keer weer stil van. Want er staat in Romeinen 8 vers 32, daar gaat het over die hemelse schatkamer. Er staat in Romeinen 8 vers 32, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Ons met hem ook niet alle dingen. Er is God die wil ons zoveel geven. De hemelse schatkamer. En de Heer Jezus heeft toegang tot de schatkamer van God. Alle geestelijke zegeningen wil God ons geven in Christus. De sleutel. De Heer Jezus heeft de sleutel. In Openbaring 1 vers 18 lezen we dat hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. Maar nu lezen we, hij heeft ook de sleutels van de hemel. Hij heeft alles is in zijn handen gelegd. Mij is gegeven, zegt de Heer Jezus, alle macht in de hemel en op de aarde. De Heer Jezus heeft als het ware die sleutelpositie. Hij heeft de sleutels. En hij heeft ons een geopende deur gegeven. In Hebreeën, misschien goed om dat er even weer op te slaan, in Hebreeën 10 staat dat heel duidelijk. Als de Heer zegt, ik heb u een geopende deur gegeven, wat we net met elkaar gelezen hebben, zie, ik heb u een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, dan wordt daar in de eerste plaats mee bedoeld, wat er staat in Hebreeën 10 vers 19, daar staat, daarbij dan broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg. Mensen, we hebben een open deur. De Heer zegt, ik heb jullie een open deur gegeven. Jullie hebben een open deur naar de hemel. Nou, en wij mogen met grote vrijmoedigheid door het bloed van Jezus, ook vanavond als we met elkaar gaan bidden, mogen met vrijmoedigheid naar God toe gaan. De deur is open. We hebben het vanmiddag nog gezongen in de hervormde kerk in Usselo. waar we de begrafenis hadden van meneer Boerhout, daar hebben we dat lied gezongen, ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Het thema van vanmiddag was, mijn genade is u genoeg, en als je dan met elkaar dat koor zingt, genade Gods, zo rijk en vrij, die poort staat open ook voor mij. Mensen, wat is het geweldig. We hebben een open deur. Het is een open deur. Niet op een kiertje, maar de deur is werkelijk open. Als er gesproken wordt van, ik heb de sleutel. Ik kan openen en niemand sluit. Ik sluit en niemand opent. Ik heb de sleutel in mijn hand. Dan hebben we het ook over open zendingsdeuren. God kan ook open zendingsdeuren geven. Open deuren om te getuigen. Heeft u dat wel eens ervaren in uw leven? Heb je het wel eens gemerkt in je leven dat je soms een hele tijd probeert om misschien een familielid het evangelie te vertellen en je botst maar tegen die eikenhouten deur aan, hè? En je verwondt je alleen maar en je komt maar niet verder. En op een gegeven moment merk je ineens van, hey, nou probeer ik het niet meer, maar nou gaat God die deur openen. En dan heb je ineens wel toegang. En dan kan God op een hele wonderlijke manier soms wel de deur openen, waar wij soms aan zitten te rammelen. Nou, God geeft een open deur. En dat is hetgeen wat bijvoorbeeld Paulus zegt in Handelingen 14, vers 27. Daar heeft Paulus het onder andere over zo'n open deur. En die deur heeft hij zelf niet geopend, maar die deur die heeft God voor hem geopend. Daar staat in Handelingen 14, vers 27. En daar aangekomen riepen zij de gemeente bijeen en gaven verslag van al wat God met hen gedaan had. En dat hij ook voor de heidenen een deur des geloofs had geopend. Ziet u het staan? God opent deuren. Ik vind het eigenlijk zo mooi als je het boek Handelingen leest. Dan denk je van, niemand had het mooier kunnen organiseren dan God. Kent u de geschiedenis van Cornelius? En Petrus op het dak? He, dat Petrus daar op het dak dat visioen krijgt van dat laken wat neerdaalt. En die reine en die onreine dieren. En dat God zegt, sta op en eet. En dat God Petrus duidelijk wil maken dat vanaf dit moment heidenen en joden gered mogen worden. En dat tegelijkertijd Cornelius al onderweg is, met een paar mensen onderweg is, zijn om Petrus op te halen om naar Cornelius te gaan. Omdat Cornelius graag de Heer Jezus wil aanvaarden. Nou, dat had toch geen mens kunnen doen? Dat doet God nou. God opent deuren. En daarom staat er ook in de Bijbel, als wij ook als gemeente getuigen willen naar buiten, en als we andere mensen willen bereiken met het evangelie, waar begint dat dan mee? Dat begint hiermee hoor. Echt waar. Dan moeten we niet ineens hard gaan rennen en allerlei activiteiten, maar dat begint hiermee. Er staat in de Bijbel, ziet de velden dat ze wit zijn om te oogsten. En dan zegt de Heer niet van, ren de oogst in, maar dan zegt de Heer, bid daarom de Heer van de oogst. Dat hij arbeiders uitzendt. Nou, sommige mensen die slaan dat stukje over. En die gaan gelijk aan de slag. En dan bots je tegen de ene dichte deur als de andere dichte deur. En het heeft totaal geen effect. Dus het begint bij binnen. En dan gaat de Heer deuren openen. Open zendingsdeuren. God die doet die deuren open. De Heer Jezus die heeft die sleutel. Nog iets. Open overwinningsdeuren. Er staat zo mooi in dat stukje. Ik heb daar eigenlijk altijd een beetje overheen gelezen. Daar staat in vers 8 van Openbaring 3. Ik heb u een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten. Dus hij zegt eigenlijk van, die deur naar die schatkamer, die deur naar die ruimte waaruit alles komt wat je nodig hebt, die deur die heb ik voor je geopend. En weet je wat er dan staat? Een deur die niemand kan sluiten en dan staat er, want gij hebt kleine kracht. Zie je het woordje want staan? Ik denk dat die deur niet open zou zijn als de Heer zou zeggen, jullie zijn zo sterk en machtig. Juist omdat ze zo zwak zijn. Juist omdat ze zo'n kleine kracht hebben, vond God het noodzakelijk dat die deur open ging. Omdat ze vanuit die deur het moesten verwachten. Het was een deur waarvan de gemeente van Philadelphia zei, zonder die deur die open is, kunnen we het niet. Ze wisten dat ze afhankelijk waren van die zegen die van boven moest komen. Daarom had hij hen een open deur gegeven. En ik denk, juist in situaties waarin wij denken dat we het allemaal zelf kunnen, dat we het allemaal wel zelf aankunnen, ik denk dat dat juist de tijden zijn waar we denken van, het lijkt wel of de hemel van koper is. Het lijkt wel of die hemel helemaal dicht is. Maar juist op momenten van zwakheid, juist op momenten dat je het zelf niet kunt, dan ga je ervaren dat de Heer Jezus die deur gaat openen. En dat je dan vanuit die genade mag leven. En dan mag je ervaren dat zijn genade is voor ons genoeg. Dat is eigenlijk de boodschap van, ik heb je open deur gegeven, omdat je zo'n kleine kracht hebt. Omdat je zo zwak bent, omdat je het zelf niet kunt. Daarom staat er ook in Jesaja 41, gij klein wormpje, gij klein volkje David, ik ben jullie trooster. Je mag op mij rekenen. Daarom zegt de Jezus in Lucas 12, gij klein kuddeke. Daarom zei de Heer tegen Gideon, Gideon, je moet niet met zoveel mensen optrekken. Je bent veel te machtig. En dat van de 32.000 man maar 300 man overbleven, die uiteindelijk de overwinning behaalden. Een overwinningsdeur. Zelfs een overwinningsdeur over de synagoge des Satans. Wat moeten we ons daarvan voorstellen? Van een synagoge des Satans. Synagoge, sin, heeft te maken met samen. Goge heeft met roepen te maken. Het woordje synagoge betekent letterlijk samenroeping. Samengeroepen. Hier zie je een concentratie, een samenroeping van mensen die eigenlijk in de macht zijn van Satan. Nou, dat was nogal heel wat. Ik denk wel eens aan Handelingen 26, waar Paulus ook eigenlijk zegt dat hij ook in dat hele systeem meedraaide. Handelingen 26, vers 11. In de synagogen, die her en der verspreid waren, waren ook heel vaak verhoorzalen, of daar zetelde ook wel eens het Sanhedrin, of daar werd ook wel eens recht gesproken. Daar werden mensen ook wel eens gestraft in de synagogen. Dat was niet alleen in Jeruzalem, maar in vele synagogen had je dat. En dan zie je in vers 11 van Handelingen 26 wat daar in zo'n synagoge kan gebeuren. En in alle synagogen, dat is Paulus, of Saulus heette die toen nog, trachtte ik hen dikwijls door toepassing van straffen tot lastering te dwingen. En in tomeloze woede tegen hen heb ik hen vervolgd, tot zelfs in de buitenlandse steden. Hier zien we dat Saulus bezig is in de synagoge om christenen te dwingen om Jezus te lasteren. Nou, we lezen hier in ditzelfde stukje dat de Heer zegt, jullie zijn trouw gebleven aan mijn naam. Jullie hebben mijn naam niet verloochend. Maar toen in die tijd werden christenen gedwongen om de naam van Jezus te lasteren. En als ze dat niet deden, dan werden ze gefolterd, dan werden ze overgedragen aan het Romeinse bewind, en dan vroegen de Romeinen, die zeiden, wil je een offer brengen voor de Romeinse keizer? En als christenen dat niet wilden doen, dan werden ze gevangen gezet. Want de Romeinse keizer moest aanbeden worden. En als christenen dat niet wilden doen, dan moesten de christenen sterven, want dat zou een vloek leggen, want ja, dan zou het niet goed gaan met het Rijk. Want dan zouden de christenen de oorzaak van tegenslag zijn. Zo was het in die tijd. Nou, hier zie je dat synagogen, waar eigenlijk God aanbeden zou moeten worden, veranderd werden in synagogen des Satans. Waar Jezus gelasterd moest worden. Nou, en dat gebeurde ook in Philadelphia. Daar waren ook synagogen, daar waren ook Joden, die het betrekkelijk heel rustig hadden in die tijd. En we weten drommels goed dat er heel veel Joden steeds Paulus vervolgden en zorgden dat Paulus voor de rechters kwam. Synagogen des Satans. En dan zien we dat God hen zo'n overwinning geeft, dat uiteindelijk mensen uit die synagogen op hun knieën naar die eenvoudige christenen kwamen om vergeving te vragen. Mensen, wat een overwinning, hè? Wat een overwinning. Dat kan God alleen doen. Hij zegt, ik heb de sleutel. En dan heeft hij nog een sleutel. En dat is het laatste hierover, over de sleutels. Hij heeft de sleutel om de verlossingsdeuren te openen. Open verlossingsdeuren. Ik heb u een open deur gegeven. Er komt een moment dat er een deur open gaat voor alle christenen. Staat op een gegeven moment ook in de Bijbel dat Johannes ziet dat er een deur geopend wordt in de hemel. En op dat moment staat er dat de Heer tegen Johannes zegt, kom maar, klim maar op. Binnenkort gaat er een deur open in de hemel, hoor. En dan worden alle christenen weggenomen van deze aarde. Om bij de Heer te zijn. Daar staat er ook, ik zal je bewaren voor de grote verdrukking. Daar staat niet, ik zal je bewaren in de grote verdrukking. Daar staat ook niet letterlijk zoals de Nieuwe Bijbelvertaling zegt, ik zal trouw zijn ook in de grote verdrukking. Zo wordt het in de Nieuwe Bijbelvertaling vertaald. Hier staat heel duidelijk, ik zal je wegnemen, bewaren voor die grote verdrukking. Die grote verdrukking, die vreselijke tijd die over deze wereld zal losbreken, die zal spoedig komen. Maar dat is niet voor christenen bedoeld. Dat is niet voor de gemeente. De gemeente zal niet onder de toren van God terechtkomen. Ze zijn ook niet tot toren gesteld. Het is heel duidelijk dat de gemeente weggenomen wordt voordat die vreselijke periode over deze aarde los zal breken. En dan is er een open deur voor de gemeente. Dan is die deur open waar je over kunt lezen. Het staat op dezelfde bladzijde bij mij in de Bijbel. Kijk maar naar 4 vers 1. Daar staat het, naar deze dingen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. Christus opent straks die deur. En ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat is de voordeur van het huis van de Vader. En dan mogen we thuiskomen. Voor altijd. Wanneer? Er staat drie keer het woordje bewaren. In vers 8, daar staat het laatste stukje van openbaring 3. Gij hebt mijn woord bewaard. Zie je er staan? Gij hebt mijn woord bewaard. Vers 10, het begin, omdat gij het bevel bewaard hebt. Mensen, hier staat een bevel. Ik zou eigenlijk willen zeggen, zoals wij het woord bewaren, als wij bereid zijn het woord te bewaren, zal ook hij ons bewaren. Zoals wij met het woord omgaan, zo zal hij met ons omgaan. En hier staat heel duidelijk dat we een bevel gekregen hebben in vers 10. Zullen we het nog eens even lezen, vers 10? Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren. Zie je er staan? Bewaren wordt tot, leidt tot bewaard worden. Je komt de laatste tijd nog wel eens mensen tegen, zeggen nou, dat Maranatha gedoe, dat verwachten van de komst van Christus, dat heeft mijn tijd gehad, hoor. Dat hoeft niet meer. Wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk met dat woord wat er staat in vers 11? In de Statenvertaling wordt daar de vierde keer in het stukje het woordje zie gebruikt. Kijk, in vers 8 begint, zie, ik heb u een geopende deur gegeven. Vers 9, zie, ik geef sommigen. In het midden van vers 7, zie, ik zal maken. En in de Statenvertaling staat in vers 11, zie, ik kom haastiglijk. Haastelijk. Nou, wat bedoelt de Bijbel hier nou eigenlijk mee? Zie, ik kom spoedig. Dat heeft er Jezus, nou, dat, als dat hier geschreven is door Johannes, de, zeg maar zo'n beetje 100 na Christus, dan is het al 1900 jaar geleden geschreven. Moeten we dan zeggen van, nou ja, dat is een beetje te voorbarig geweest. Als je toen al zei van, ik kom spoedig, het is nog steeds niet gebeurd. Nou, dan hoeven we ons nou ook niet zo zorgen te maken. Dan kan het nog wel een paar eeuwen duren. Ja? Kunnen we die conclusie zo trekken? Of niet? Ik zie een paar mensen nee schudden. Ik zie een paar mensen schouders een beetje ophalen. Ik zie ook een paar mensen die zeggen, nou ja, je hebt eigenlijk wel een beetje gelijk. Twee dingen hierover. Voor de Heer Jezus, voor God, is 1000 jaar als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar. Voor de Heer is die tijd niet zo. En als voor de Heer 1000 jaar 1 dag is, en hij heeft het 2000 jaar geleden gezegd, dan is het nog maar eergisteren voor hem geweest dat hij het gezegd heeft. Voor de Heer Jezus was het maar eergisteren. Dus voor hem nog heel actueel. Tweede wat ik hierover wil zeggen, dat is, ik kom spoedig, ik kom haastiglijk. Dat betekent eigenlijk, als de Heer Jezus terugkomt, dan komt hij met haast, spoedende komt hij terug. Hij komt niet heel langzaam en... Nee, als de Heer Jezus terugkomt, dan is het in één moment, dan is het voorbij. Ik denk dat dit twee hele belangrijke dingen zijn. Ik geloof dat het heel belangrijk is dat wij te allen tijden, en dat vind ik juist zo mooi, dat de Bijbel ons nooit aangeeft wanneer dat er Jezus terugkomt. Zodat te allen tijden alle christenen de Jezus mochten terugverwachten in hun leven. Dan zegt u misschien van, nou, dat is dan een mooi zoethoudertje, zeg. Maar ik geloof dat de Jezus ook in Matthäus heel duidelijk gezegd heeft, en dat staat er ook, zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is. En de Jezus moedigt ons aan om naar de tekenen van de tijd te kijken. En naar de Bijbel te kijken. En daaruit conclusies, geen voorbarige conclusies, geen inlegkunde. Maar heel duidelijk te constateren dat we in een tijd leven waarin we meer dan ooit de Heer Jezus kunnen verwachten. Wat ik u op de nieuwjaarsmorgen zei, dat vorig jaar was het Gaza, maar dit jaar wordt het echt Jeruzalem hoor. Of in ieder geval volgend jaar, maar ik denk dat het dit jaar om Jeruzalem gaat spannen. En dan begrijpt u het, als het om Jeruzalem gaat spannen, dan kan de Heer Jezus niet wegblijven. Want dan gaat het om zijn stad. Dan gaat het om de stad van de grote koning. En daarom, broeders en zusters, nogmaals, als de Jezus zegt, zie, ik kom spoedig, neem het alsjeblieft serieus. De Jezus kan elk moment komen. Daar staan we niet altijd bij stil. Vooral niet als er grote gebeurtenissen in je leven staan te gebeuren. Dan zijn die heel groot in je leven. Maar vergeet het nooit. Jezus kan elk moment komen. Tot slot, dan zegt de Heer, wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods. Nou, iedereen die in Rome geweest is, of in grote andere plaatsen waar grote kathedralen staan, die kennen die zuilen wel, hè. Die zuilen in de Sint-Pieter, waar je de apostelen ziet, en die zuilen die het dak overeind houden. Nou, het is gebruikelijk, toen in die tijd, dat de hoge priester werd herdacht in een gedenkzuil die aangebracht werd in de tempel. En op die gedenkzuil, daar werd de naam van de vader van de hoge priester gezet. Daar werd de geboorteplaats van de hoge priester ingeschreven. En het aantal dienstjaren die de hoge priester volbracht had. En dat was een soort herinneringszuil in de tempel. Mensen, wat is het geweldig dat de Heer Jezus zegt, misschien wel goed om dat even te lezen in Johannes 12. Johannes 12, vers 26. Indien iemand mij dienen wil, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Zie je er staan? De Vader zal hem eren. Een gedenkzuil. Met ingegraveerd de naam van je vader. Wat is mooi dat de Heer Jezus zei, ik vaar op naar mijn vader en naar uw vader. De naam van God. De geboorteplaats. Waar zijn we geboren? In Galaten 4 vers 26 staat dat het hemelse Sion is onze moeder. Daar zijn we geboren. We zijn geboren daar op Golgotha. Het aantal dienstjaren. Ach, misschien wel goed om dat tot slot nog te lezen. In Hebreeën 6 vers 10. Dan willen we daarna met elkaar gaan bidden. In Hebreeën 6 vers 10, daar staat, soms denk je wel eens van, ach, wie ziet het wat je doet? Wie merkt het op? Waarvoor doe je het nog? En dan staat er zo mooi in vers 10, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Hier staat, hij zal het werk nooit vergeten. Hij vergeet het werk niet. Voor hem mogen we er zijn. Hem mogen we dienen. En de Heer zegt heel duidelijk, dat wat we in liefde doen voor hem, ja, dat zal altijd nog weer een keer terugkomen. De Vader zal hem eren. Wat een geweldig moment. Zal dat zijn als die deur voor altijd open gaat en we voor altijd bij hem mogen zijn. Amen.